Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praten we over het nieuws van de dag. Over de coronapandemie die over het algemeen weinig effect heeft gehad op de mentale gezondheid van volwassenen. Blijkt nu uit vergelijkend onderzoek. Was het dan toch minder erg dan gedacht? En we praten over universele opladers. Ze komen er eindelijk aan. Vandaag stemt het Europees Parlement hoogstwaarschijnlijk voor dit voorstel. Is dat goed nieuws of een belemmering van innovatie? Daar ga ik over praten met mijn panelleden. Victor Pak, journalist bij EW Magazine. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. En Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. Hoi. In de laatste weekje.
Ja.
Ga je het missen na deze week?
Ja, zeker. Absoluut.
Zwart gat?
Nou, ik ben begonnen met studeren. Dus mijn wallen hebben wallen gekregen inmiddels.
Ja, precies.
Dus. Maar
niks van
gaat
wel
missen.
Kijk, dat is eigenlijk heel attent van jou. Wij gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
Kom maar, attente man. En dat breekijzer heeft te maken met... Ja, dit geluid klonk vannacht onze tijd, begin van de nacht, in het noordoosten van Japan. De kustwacht maakt melding van een overvliegende Noord-Koreaanse raket en adviseert inwoners van het gebied om naar schuilkelders te gaan. En ook treinen werden bijvoorbeeld stilgezet. Volgens de Japanse publieke omroep legde die raket zo'n 4000 kilometer af, over Japan dus. Het is de vijfde lancering in 10 dagen van het regime van Kim Jong-un en de eerste raket die over Japan vliegt sinds 2017. En waarom dat zo zorgelijk is, vertelt deze verslaggever van ABC News in Australië.
North Korean missiles do fail, and this would have certainly been seen as a threat to the lives and livelihoods of Japanese people. There are no reports of damage, fortunately. The bigger concern from all this is, of course, whether North Korea will soon conduct a nuclear test. There have been warnings all year that the country will soon or is almost ready to conduct a nuclear test.
Ja, je begrijpt zorgen alom bij omliggende landen, bij de VS. Er wordt gebroed op reacties, maar ja, wat kan je doen? Ons breekijzer vandaag is: Noord-Korea vormt een levensgrote bedreiging voor de wereld. Wat vind jij? Dat is in ieder geval de stelling ook van de Japanse kabinetschef. En ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Maak je je zorgen om dit land, voor onze veiligheid? Ook hier moet het land harder aangepakt worden. Maar ja, hoe dan? Of moeten we Noord-Korea lekker in zijn sop gaar laten koken en er niet zoveel van aantrekken? Ik ben heel benieuwd wat jij vindt. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0. Nu bellen, dan praat je zo meteen mee in de uitzending. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. En dan krijg je over een minuutje of 20 een tussenstand van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden over dit onderwerp denken, maar ik begin bij Casper van der Veen, Noord-Korea-deskundige, auteur van het boek De Kim-dynastie, geschiedenis van Noord-Korea. Goedemorgen, Casper. Die zou er moeten zijn, maar die horen we nog niet. Nou, dan gaan we zo even de verbinding herstellen en dan gaan we toch eerst in de studio praten. Daphne, Noord-Korea vormt een levensgrote bedreiging voor de wereldvrede.
Vanuit de positie van Japan snap ik wel dat ze dat zeggen. Maar ik denk dat we vanuit onze positie onszelf drukker moeten maken om Rusland op dit moment. Mm-hmm. Noord-Korea heeft volgens mij niet, tot zover mijn militaire kennis reikt, fantastische middelen om nou echt een bedreiging te kunnen vormen voor de wereldvrede. Maar goed, het is wel natuurlijk weer een ernstig signaal. En we zaten er net even al over te filosoferen of dat dan iets te maken heeft gehad met Kamala Harris, die in Zuid-Korea is langs geweest. Mm-hmm. En nou ja, goed, ze willen zich toch wel mengen eigenlijk in de internationale debat of zo.
En, met raketten, ja.
Ja, hoe moet je dat zeggen? Dus dat is natuurlijk ergens wel weer interessant. Maar een hele grote dreiging, vind ik.
Jij ligt er niet echt wakker van?
Niks ten nadele van de Japanners, maar ik zelf niet.
Nee. Hoe zit het bij jou, Victor?
Ja, ik vind het wel een bedreiging eigenlijk. Zeker omdat het laat zien hoe machtig je bent als je eenmaal een kernwapen hebt ontwikkeld. En zeker in het licht van de discussie of bijvoorbeeld Iran dat bezig is aan de ontwikkeling daarvan. Hoe ver je moet gaan om daarin te grijpen. Laat het denk ik zien dat op het moment dat een of andere boevenstaat zo'n wapen in zijn bezit heeft, dat je eigenlijk heel weinig nog kan uitrichten om ze, om ze überhaupt gewoon op een plek te plaats te zetten en te zorgen dat ze gewoon meedoen aan een ordelijke manier van waarop we samenleven in de wereld.
Ja.
Want dus dat is mutual natuurlijk. Destruction, toch?
Natuurlijk, als ze het afvuren. Alleen, ja, daar is niemand bij gebaat. En je ziet nu ook, ja, zo'n raket. Ik bedoel, stel je voor dat Polen opeens een raket over ons grondgebied afvuurt. En dan staan we daar minutenlang naar te kijken. We gaan allemaal een schuilkeldertje in. En dan, ja, we kunnen niks, want die Polen hebben een nucleaire bom. Dat is wat het voelt voor de Japanners natuurlijk. Ja. Dat lijkt me een heel frustrerende situatie.
Inmiddels is die er, Casper van der Veen, Noord-Korea-deskundige. Goedemorgen, Casper.
Goedemorgen.
Noord-Korea vormt een levensgrote bedreiging voor de wereldvrede. Wat vind jij?
Ja, het is inderdaad zeker een land met de combinatie van staatsvorm en militaire arsenaal wat zij hebben, dat een enorme bedreiging vormt. En wat we, er zijn net al wat goede dingen over gezegd. Mm-hmm. Wat we niet moeten vergeten ook, is dat Noord-Korea is een land wat hier heel vaak ook nog om gelachen wordt. Bepaalde vormen van propaganda die daar bedreven worden. Maar het geldt ook als een soort voorbeeldstaat voor veel landen. Ik denk dat veel landen toen na de top tussen Trump en Kim hebben gedacht, jeetje, als ik kernwapens had gehad of zo'n succesvol autoritair regime, dan had ik daar ook gestaan. Dat landen als, ik noem maar wat, Venezuela dachten, dan had ik er nu beter voor gestaan. Mm-hmm. Wat we nooit moeten vergeten is de bedreiging die uitgaat van Kim Jong-un naar zijn eigen bevolking. Uiteindelijk hebben die te maken met de ergste gevolgen van dit regime.
Ja, even nog laatste nieuws. Ik geloof dat Zuid-Korea en Amerika nu inmiddels bombardementoefeningen doen met de gevechtsvliegtuigen als reactie op het afvuren van die raket. Ja, je kan de reacties altijd een beetje uittekenen wat er gebeurt. Het wordt dan van links tot rechts wordt het veroordeeld. En we raden ons op een reactie in allerlei ferme woorden. Maar iets doen tegen Noord-Korea, wat kan je doen?
Nou ja, Zuid-Korea laat met deze oefening, en dat doen ze vaker na een Noord-Koreaanse rakettest, zien van wij kunnen razendsnel optreden in het geval dat jullie een raket zouden lanceren. Ja, voor Japan zelf moet dit ongelooflijk bedreigend gevoeld hebben. Een raket die inderdaad over een gebied vliegt waar 8 miljoen mensen wonen. En zoals die Australische presentator net al treffend opmerkte, ze vallen nog wel eens uit de lucht, die Noord-Koreaanse raketten. Alleen Japan in zijn eentje kan niet zoveel doen. Er is niet echt veel nog te doen op sanctiegebied. En je gaat ook niet terugschieten. Dus Japan zal internationale samenwerking moeten opzoeken, zoals al gebeurt. Noord-Korea, het blijft gewoon een enorm moeilijke geopolitieke situatie. Ja. Waar men al decennia een antwoord op probeert te vinden. En de Noord-Koreaanse wapens worden ondertussen alleen maar beter.
Ja, nou zegt Daphne hier, en ik ga je nu even parafraseren. Voor ons hier in het Westen is Rusland toch een grotere dreiging. Ik denk dat veel mensen dat inderdaad wel zullen ervaren. Maar is Noord-Korea ook voor ons, gewoon hier in Nederland, is dat ook een dreigement? Of ja, is dat vooral iets wat je op mondiale schaal moet zien en niet zozeer hier in het Westen?
Ik denk dat de twee zaken niet direct nu actueel iets met elkaar te maken hebben. Maar toch is er wel een connectie. Wat de Russische aanval op Oekraïne laat zien, maar ook het Noord-Koreaanse nucleaire dreigement, is eigenlijk een afwijzing van de vrije democratische manier van leven en je staat inrichten. Dus in die zin moet je niet alleen naar een militaire dreiging kijken, maar ook waar deze landen politiek ideologisch voor staan. Dat zij eigenlijk zijn tegen de manier waarop in het Westen de staat wordt ingericht. Ja. En kijk, Noord-Korea gaat natuurlijk niet waarschijnlijk een kernbom of een raket afvuren op Amsterdam Centrum. Mm-hmm. Maar als er een conflict zou ontstaan tussen Noord-Korea en, ik noem maar wat, Zuid-Korea of Noord-Korea en de Verenigde Staten, reken maar dat wij daar als NAVO-partner niet buiten zullen blijven.
Nee. Victor,
wat vooral te zien is dat wat Noord-Korea al eerder liet zien en wat Poetin nu opnieuw laat zien, is dat het idee dat kernwapens de wapens van de 20e eeuw waren en in de 21e eeuw het heel anders zou gaan, dat een beetje naïef is geweest om te denken dat die geen factor van belang meer zouden zijn.
Ja. Victor, we spraken net al over wat kan je doen. En daar speelt ook altijd mee dat als je Noord-Korea aanpakt, dat het inderdaad, wat Casper ook zegt, direct gevolg heeft voor de gewone mensen die er wonen. In hoeverre moet je daar rekening mee houden? Dat de Kimmen, die raak je toch eigenlijk niet echt.
Nou ja, onmogelijk. En daar moet je denk ik op een soort bazaal niveau rekening mee houden. Zorgen dat daar wel bijvoorbeeld er is. Volgens mij hebben ze problemen gehad met de voedselvoorziening. Ja, dat ongeveer beschikbaar blijft. Maar het is natuurlijk lastig, omdat volgens mij een groot deel van de bevolking die blijft achter, die is volledig geïndoctrineerd, zeg maar. Daar kan je volgens mij niet zoveel mee. Maar goed, het is wreed om die keihard te raken. Zeker als het gaat om basale levensbehoeften. Ik vraag me ergens wel af wat er zou gebeuren, wat Noord-Korea zou doen, als Japan wel besloot om terug te schieten op een soortzelfde manier. Om een eigen raket over het land te laten, om over Noord-Korea te laten vliegen.
Ja, wat ze dan kunnen doen.
Ja, en hoe gaat Kim dan verder? Gaat hij ook verder escaleren? Of wordt hij dan juist wel een keer op zijn plaats gezet? Juist omdat je met die sancties, die zijn al zo goed als gemaximaliseerd.
Ja, en die worden dan op bepaalde manieren natuurlijk alweer ontweken en dergelijke. Ja. Maar toch, officieel hebben we misschien wel gedaan wat we zouden kunnen. Althans, dat gaan we zo nog even aan Casper vragen. Daphne, heb jij het idee dat de internationale gemeenschap een goed antwoord heeft op dat dreigement van Noord-Korea? Dat land is natuurlijk volledig geïsoleerd, formeel.
Ja, natuurlijk niet direct. Ook omdat wij allemaal wel gewoon een democratische rechtsstaat zijn en wij niet zomaar kunnen beslissen van oké, dit wordt dan onze tegenreactie. Maar wat ik wel denk, en nou misschien ben ik naïef optimistisch, maar goed, daar ben ik dan blij mee dat ik dat ben, want dan slaap ik beter. Is dat wij als het Westen natuurlijk wel een antwoord kunnen formuleren hierop, maar wij dat gewoon niet doen in het publieke debat. Er zijn onwijs veel intelligente mensen en diensten die hier natuurlijk wel mee weten wat ze moeten doen. Mm-hmm. En ik ga er ook vanuit dat de staat van het militaire apparaat van alle NAVO-landen toch beter is dan die van Noord-Korea. Je ziet het nu natuurlijk ook al met Rusland, materieel daar, dat is dusdanig verouderd en slecht dat alle wapens die geleverd worden door het Westen eigenlijk superieur blijken. En ik ga er eigenlijk wel vanuit dat Amerika, de westerse wereld, noem maar op, toch wel zo'n antwoord kan bieden op Noord-Korea die zegt, ik heb de grootste.
En dat de veiligheidsdiensten er ook wel binnen zitten en dergelijke. Casper, jij hebt onlangs in Zuid-Korea gesproken met Noord-Koreaanse vluchtelingen. Wat is het verhaal dat zij vertellen? Leeft dit onderwerp daar ook of totaal niet?
Ja, daar wordt heel anders gekeken eigenlijk naar die nucleaire dreiging. Zij zien dat iets als wat een dreiging vormt voor de Noord-Koreaanse bevolking. Omdat het regime pompt miljoenen van hun beperkte staatsbudget in die defensie. Terwijl gewone burgers te maken krijgen met enorme armoede en honger. Mm-hmm. Als je Noord-Koreanen zelf spreekt, die zeggen eigenlijk altijd, je moet inderdaad wel kijken naar sancties, maar sancties zijn geen wondermiddel. Het gaat niet Noord-Korea ineens veranderen van mening. Maar waar zij vaak op focussen is, je moet je veel meer richten op die Noord-Koreaanse bevolking. Zij zijn uiteindelijk degene, het is uiteindelijk hun land. En zij zijn uiteindelijk degene die iets aan dat regime moet doen. Mm-hmm. Regime change in Noord-Korea van buitenaf is de laatste decennia niet echt een optie gebleken. En zij focussen veel meer op probeer geld dat land in te krijgen. Probeer buitenlandse media dat land in te krijgen. Ja, als er één ding is wat Kim Jong-un als bedreigend ervaart van buitenaf, is het informatie uit de buitenwereld. Ja. Zelfs dingen als Koreaanse soapseries worden Noord-Korea ingesmokkeld om te laten zien, er is een andere manier van leven buiten jullie landsgrenzen.
En wat Victor net zei, stel dat, misschien een beetje een gedachteoefening, misschien dat nooit gebeurt, geen idee, je gaat wel terugschieten. Wat gebeurt er dan?
Ja, dan, ik weet niet of dat nou juist een goede optie is. Mm-hmm. Omdat je daarmee eigenlijk ook soort van legitimeert dat Noord-Korea die raketten überhaupt afschiet. Als je dan, ja, dan wordt het inderdaad een spelletje heen en weer schieten.
Ja,
en uiteindelijk wint ook niemand daar iets mee. Ja. Je zult Kim Jong-un er niet mee afschrikken. Zij ontwikkelen juist kernwapens in het, dat noem je asymmetrische oorlogvoering. Dus dat je als land eigenlijk militair veel zwakker bent dan je tegenstander. Maar met die nucleaire troef toch zoveel schade kunt aanrichten dat niemand je meer durft aan te pakken. Je ziet ook dat inderdaad Poetin bijvoorbeeld nu vanuit een positie van relatieve zwakte steeds met die nucleaire dreigementen begint.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel vandaag Victor Pak, journalist bij EW. Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD, nog een weekje. En ook bij me is Casper van der Veen, Noord-Korea-deskundige, auteur van het boek De Kim-dynastie, geschiedenis van Noord-Korea. We praten over ons breekijzer. Noord-Korea vormt een levensgrote bedreiging voor de wereldvrede. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt, als je wil reageren. 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Als je nu belt, dan kom je zo meteen nog in de uitzending. Je noemde Poetin al eventjes, Casper. Waar het Noord-Koreaanse regime in het Westen natuurlijk totaal geen vrienden heeft, zijn inderdaad Rusland en China wel een soort bondgenotenachtig. Voelt Noord-Korea zich gesterkt door de steun van die twee landen? Is dat, zien ze zich bevestigd in hun beeld dat ze lekker bezig zijn?
Ja, het is voor Noord-Korea vooral een strategisch partnerschap met die twee landen. Ze houden Noord-Korea de wind uit de zeilen in de Verenigde Naties, in de Veiligheidsraad. Maar verder doet Noord-Korea vooral waar het zelf zin in heeft. De banden met Rusland zijn goed voor vooral voor het image. Er wordt wel geld verdiend tussen Noord-Korea en Rusland. En er was laatst natuurlijk nog nieuws over dat Noord-Korea misschien wapens zou moeten leveren aan de Russische oorlogsmachine in Oekraïne. Wat vooral laat zien hoeveel vrienden Poetin nog over heeft. Maar de banden met China zijn gewoon zoveel belangrijker. Noord-Korea is voor een groot deel van hun energievoorziening, van hun voedselhulp, van alles enorm afhankelijk van China.
Mm-hmm.
Dus dat is vooral belangrijk.
Ja.
En in die zin kun je gebruikt China ook die band met Noord-Korea in hun, toch wel wat je kunt zeggen, geopolitieke, economische conflict met de Verenigde Staten.
Ja.
Dus zo wordt zo'n land ook inzet van het conflict tussen Xi Jinping en Joe Biden.
Want hoe is die relatie tussen China en Noord-Korea dan? Want ik neem aan dat China zal Noord-Korea niet als een soort gelijke zien. Maar hoe zit die relatie in elkaar?
Nou nee, zeker niet als een soort gelijke. Ze zien Noord-Korea inderdaad, het is inderdaad een strategische bufferstaat, wordt het vaak genoemd.
Mm.
En China blijft Noord-Korea eigenlijk steunen uit angst dat als dat Kim-regime zou imploderen, dat er een enorme vluchtelingenstroom uit Noord-Korea naar China komt. Dat er misschien wel allemaal instabiliteit aan hun oostgrens komt. Dat de bijna 30.000 Amerikaanse militairen die nu in Zuid-Korea gestationeerd zijn, dan zouden oprukken richting China. Dus China heeft eigenlijk zoiets van, we proberen de huidige situatie in stand te houden.
Ja.
Betekent niet dat China blij is met dit kernwapenprogramma. Ook niet blij met deze raketten. Maar ze blijven dat Kim-regime steunen. Omdat ze bang zijn voor wat er zou komen als dat regime valt.
Ja.
Overigens maakt China Noord-Korea daar ook gebruik van. Doordat zij met dit soort acties gokken van, China blijft ons toch wel steunen.
Victor?
Hoe kunnen wij China onder druk zetten om hun positie of hun houding ten opzichte van die Noord-Koreanen te veranderen? Moeten wij sancties op China opleggen omdat ze het regime blijven steunen?
Ja, dat is een heel interessant punt. Daar is in het verleden wel voor geopperd. Dat noem je dan secundaire sancties. Is ook wel eens gebruik van gemaakt. Dat wil zeggen dat je hebt sancties tegen Noord-Korea, maar je legt ook sancties op aan bedrijven die zaken doen met Noord-Korea.
Ja.
Het probleem is dat veel wat er in China gebeurt. Sancties zijn zo sterk als hoe ze worden opgevolgd. Dus als China alsnog enorme hoeveelheden goederen de grens over laat gaan en een oogje toeknijpt met allerlei rare handel die er plaatsvindt, en dan heeft het niet zoveel effect. En je zou Noord-Korea inderdaad harder kunnen raken als je ook degene aanpakt die handel met hen drijven. Ja, heel veel gebeurt ook onder de radar. Soms letterlijk met schepen die hun transponders uitschakelen. Om ja, stiekem dan handel met Noord-Korea te bedrijven.
Ja. We hadden het net al eventjes over nucleaire wapens. Daphne, daar hoorden we die verslaggever van ABC News ook over. Die zei van ja, gaat dat dan weer een keer komen? Gaan ze daarmee testen? Laatste keer was in 2017. Kim Jong-un kondigde eerder aan dat hij die wapens zo snel mogelijk wil ontwikkelen. In mei waarschuwde de VS en Zuid-Korea nog dat Noord-Korea zeer binnenkort wel eens zo'n nucleaire test zou kunnen doen. Als dat gaat gebeuren, hebben we dan een heel nieuw spel te pakken? Of is het gewoon een beetje een verlengde van ditzelfde spel? Jouw indruk?
Kijk, als alle landen een soort van wapenwedloop gaan beginnen, maar dan met nucleaire wapens, dan denk ik wel natuurlijk dat we als wereld waarin we nu leven toch wel gevaar lopen. Mm-hmm. Ik denk alleen dat er gewoon heel veel tussenstappen tussen zitten. Op de escalatieladder, om het zo maar te zeggen, waar we nog niet zijn aanbeland. Maar goed, het is natuurlijk wel iets om voorzichtig voor te zijn. En ja, voor op te letten. Ja. Maar goed, ja, een echte voorspelling kan ik daarin ook slecht geven, denk ik.
Ja. Kasper, tot slot. Nu dus weer een novum, of in ieder geval iets wat we een paar jaar niet gezien hebben. Een raket over Japan. Wat gaat, denk jij, verder nu de reactie zijn? Want er worden dus allerlei driehoeksverbondjes die worden opgetuigd. Japan, Zuid-Korea, Nationale Veiligheidsraad in de VS. En wat gaan we nu zien? Veroordeling in inderdaad wat oefeningen. En dat was het dan weer. En op naar de volgende?
Ik ben er wel bang voor, ja. Dat er is niet zoveel wat deze landen hier tegen kunnen betekenen. Als je echt fundamenteel Noord-Korea wil raken, dan vergt dat opties die men tot dusver nog niet heeft aangedurfd.
Mm-hmm. Wat ik denk...
Dus ik ben bang eigenlijk dat we het er inderdaad nu 2 dagen over hebben. En dat het wachten is tot Noord-Korea, die zich vervolgens ook genegeerd voelt, misschien wel de noodzaak voelt om dan naar iets zwaarders te grijpen, zoals een kernproef.
Ja, en heel kort nog.
Dat zou wel inderdaad een flinke stap op die escalatieladder zijn. Ja. Als zij weer een kernwapen zouden testen.
Ja. En heel kort nog, wat zijn die opties die je dus kan ondernemen als je zegt van nou, we willen een keer wel doorpakken?
Om inderdaad te zorgen dat die sancties veel sterker worden opgelegd. Er is in het verleden ook wel eens gesproken over een soort vergeldingsaanval op Noord-Korea. Maar ik geloof dat naast Donald Trump daar niemand echt heel serieus over was. Ja. Maar ook investeren op die langere termijn, wat ik net zei, wat Noord-Koreanen zelf opperen. Neem het Noord-Koreaanse volk als partner, niet het regime. En probeer via hulp aan Noord-Koreanen zelf daar een soort beweging op te bouwen die een vuist kan vormen tegen dat regime. Maar dat is iets wat niet over één nacht ijs zal gaan.
Daphne, tot slot.
Ja, wat ik denk dat wel nu belangrijk is, dat we onszelf hebben gerealiseerd, in ieder geval dit jaar, is dat het natuurlijk belangrijker is om die NAVO-norm te gaan halen. Hè? Want het gaat om de defensieuitgaven. En dat dat wel een signaal is wat wij als Nederland in ieder geval, maar ik denk ook een hele hoop andere landen, wel hebben meegekregen de afgelopen tijd. En dat investeringen in een solide militair apparaat toch wel meer gedaan zullen worden. Dus dat Noord-Korea dit nu wel kan doen, maar dat het eigenlijk alleen maar ook een soort van boost geeft aan de investeringen aan onze kant.
Ja.
Dus dat misschien toch nog een positief puntje
daar. En wat dus ook weer gevolg heeft voor die relatie met Noord-Korea en potentie. Alright, dankjewel Kasper van der Veen, Noord-Korea-deskundige. Auteur van het boek De Kim-dynastie, geschiedenis van Noord-Korea. Op Instagram is zo'n 46% het eens met onze stelling. Noord-Korea vormt een levensgrote bedreiging voor de wereldvrede. Je kan daar nog de hele dag van je laten horen. En zometeen gaan wij doorpraten over het nieuws van de dag. Over de mentale klachten die corona heeft veroorzaakt. Dat lijkt gemiddeld gezien wel mee te vallen op de langere termijn. En we praten over opladers. Ik zal zo eens kijken hoeveel ik er in mijn tas heb zitten. Ik denk eigenlijk een stuk of 4, 5 verschillende. Dat moet er uiteindelijk eentje worden. Tot zo.
Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. En Victor Pak, journalist bij EW Magazine. We gaan praten over het nieuws van de dag. Opvallend onderzoek van het Amsterdam UMC. Zij vergeleken 150 studies naar de mentale gezondheid die mensen hebben. En zeker de invloed die corona erop heeft gehad. En dan blijkt dat, gemiddeld gezien, best mee te vallen. Gevoelens van somberheid en angst werden veroorzaakt door de lockdowns en andere coronamaatregelen, was het idee. En inderdaad, op de korte termijn had die pandemie ook een groot effect op de geestelijke gezondheid. We kunnen het ons allemaal wel voorstellen. Op de lange termijn blijkt dat dus niet zo heel erg groot te zijn. Ook het aantal mensen dat werd gediagnosticeerd met psychiatrische aandoeningen bijvoorbeeld, nam niet toe. En die wetenschappers zeggen, niet met zoveel woorden, maar op de lange termijn valt dat dus misschien wel mee. Terwijl we toch ook allerlei berichten hebben gehoord over doelgroepen die allerlei geestelijke problemen daaraan overgehouden hebben. En dat ook echt zo is. Dat wordt hier ook niet echt mee teniet gedaan. Maar dan ben ik toch wel benieuwd. Hoe kijken jullie naar dat onderzoek, Victor? Is dit opvallend? Of ik ken eigenlijk ook niet heel veel mensen die heel erg depressief zijn geworden door die lockdowns en dergelijke.
Ik denk dat het laat zien hoe veerkrachtig de mens is, of hoe wij als mensen daarmee om kunnen gaan. En het is een heel heftige tijd geweest, een waar je je niet op kan voorbereiden, die totaal onverwacht kwam. En op momenten heel heftig, en er zijn absurde dingen gebeurd. Onze inperking van vrijheid bijvoorbeeld is vrij groot geweest. Mm-hmm. Maar inmiddels gaat het zeker in onze samenleving. Kijk, in China zitten ze nog steeds in een lockdown, maar bij ons, het gaat gewoon weer door. We hebben volgens mij een mooie zomer gehad, terwijl het ook natuurlijk het onheil is nu ook heel dichtbij in Oekraïne bijvoorbeeld. Dus ik kan me er wel wat bij voorstellen, ook als ik naar mezelf kijk. Het gaat nu gaat het een stuk beter weer. Je kan een hoop doen. Je kan weer naar concerten, festivals, gewoon naar een restaurant zonder gedoe. Ja. Dat is heerlijk.
Ja. Denk je inderdaad, Daphne, dat als je, laat ik maar even zeggen, een baan hebt en je hebt een inkomen en je hebt een dak boven je hoofd en je hoeft je niet al te veel zorgen te maken, dat je inderdaad vrij snel... Iedereen heeft natuurlijk dat rotgevoel gehad van de eerste lockdown, dat je dacht, mijn god, wat gaat er nu gebeuren? En dan nou zit ik hier en hoe nu verder? Maar natuurlijk, als je geldzorgen hebt, als je misschien net gaat studeren en dergelijke, dat allemaal anders werkt, maar dat we over het algemeen mensen toch dus blijkbaar, wat Victor zegt, vrij makkelijk terugveren weer.
Ja, ik denk dat voor inderdaad bepaalde groepen wel geldt. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn ouders, tijdens de lockdown. Mijn moeder is kapster, dus die zat thuis. En mijn vader die werkte vanuit huis. En goed, voor hen veranderde de niet zo mega veel. Los van dat ze meer tijd om handen hadden. En gewoon in en rondom het huis hun eigen ding konden doen. Hardlopen, fietsen, noem maar op. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk wel heel erg anders. Als je dat vergelijkt met studenten waarvan de algehele mentale situatie natuurlijk al tegen een soort van ondergrens aanstuit. Ja. Dat zijn wel berichten die je natuurlijk ook al eerder in de media hebt gehoord. En ik denk dat verschil tussen die twee groepen mensen, om het maar even zo uiteen te zetten, best wel heel erg groot is. En dat we onszelf om die groep met jongeren toch wel blijvend zorgen moeten maken. En dan heb ik het nog niet eens over jongeren van mijn leeftijd. Mm-hmm. Maar misschien ook wel gewoon kinderen. Als in 15, 16, 17, 18-jarigen. Die nog op de middelbare school zitten. Die daar echt heel lang thuis hebben gezeten. En ook als ik soms wel eens leerlingen bij mij op school spreek. Van de week zei er nog eentje tegen mij, het is ineens hip, iedereen is depressief. Het is hip om depressief te zijn, zei hij. Dat was natuurlijk een beetje een provocerende uitspraak. Maar ik denk wel dat een iets aangeeft waar jongeren vandaag de dag mee te maken hebben. Mm-hmm. En dat de mentale gezondheid van jongeren echt wel een serieus probleem is.
Ja, los en dat nog helemaal losstaand van virus, corona, dat soort zaken. Maar ook druk om te presteren, geldzorgen enzovoort.
Ja, noem maar op. Je gewoon niet weten wat je wilt doen, waar je naartoe gaat in deze maatschappij. Het is allemaal, denk ik, heel erg onduidelijk. En er wordt veel van je gevraagd. Mm-hmm. Ik snap ze ergens wel. En ik denk dat corona dat probleem misschien heeft blootgelegd.
Vergroot, denk ik. Want als tiener ben je altijd onzeker en weet je niet waar je naartoe wilt, wat je kan. Zeg maar, je zit nog heel erg in een ontwikkelingsfase. Ja. En die is nog onzekerder geworden met corona. Terwijl het al zo'n onzekere periode is vaak in een mensleven.
En suïcidale gedachten onder jongeren, dat was laatst weer in het nieuws, is natuurlijk onwijs toegenomen. Dus dat geeft natuurlijk echt wel aan dat er gewoon iets aan de hand is. Dat kan social media zijn waar het mee mee te maken heeft. Maar het kan ook opvoeding zijn of een gebrek aan richting. Ik weet het niet wat het is. Maar het is een probleem, dat wel. Ja.
We hebben dan nu niet met acuut met allerlei coronadingen te maken. Wat we dus wel geleerd hebben is dat ook mensen die economische problemen hebben, die ervaren meer problemen, ook mentaal als het gaat om beperkende maatregelen en dergelijke. Is dat ook iets waar we nu ook op moeten letten, Victor? We hebben nu namelijk ook een situatie waarbij mensen die niet zoveel verdienen of die misschien lage inkomens hebben, dat die hartstikke veel merken van de situatie nu als het gaat om energieprijzen en dergelijke, inflatie. Ja, moeten we daar ook extra aandacht voor hebben, juist nu?
Dat denk ik wel, maar dat doe je vooral door effectief beleid om die problemen te voeren. En je ziet dat bijvoorbeeld de onvrede met de politiek komt er niet zozeer omdat mensen per definitie ontevreden zijn met de politiek. Nee, omdat de politiek onmachtig is en problemen voor zich uitschuift en niet direct aanpakt. En dat helpt die mensen denk ik het best. Niet zozeer over de angsten te praten, maar meer de problemen gewoon goed aanpakken.
Ja. Volgens het RIVM is er net een soort nieuwe coronagolfje mogelijk begonnen. Betekent dat er wellicht weer maatregelen nodig zijn of iets dergelijks, of dat we in de media weer iets gaan horen over besmettingscijfers en dergelijke. Hoe moeten we daarmee omgaan? Want wat vind jij, Daphne? Moet je dan weer elke week in het journaal gaan melden hoeveel besmettingscijfers er zijn en weer die opnamecijfers? Of zeg je, wacht maar even af tot het ontspoort? Hoe sta jij daarin?
Ik denk dat die boostercampagne, die natuurlijk al wel matig is ingezet, dat daar gewoon mee doorgegaan moet worden. En dat je verder maar moet kijken waar het naartoe gaat. En niet meer alles dicht en op slot. Ik denk dat we dat echt wel een beetje hebben gehad. En dat er ook weinig draagvlak meer voor is. En al die 2G-toestanden en zo, noem maar op. Daar moeten we gewoon niet meer aan gaan beginnen. Maar goed, de basisregelen, regels. Hallo, handen wassen en zo, zulke soort dingen. Dat altijd goed is om daar aandacht aan te besteden.
Victor, maak jij een zorg om het najaar? Of denk je, het zal wel lopen?
Nee, niet echt. Maar ik hoop dat vooral mensen zelf inderdaad dus die basisregels gaan weer mondkapje dragen in de trein. Als je daadwerkelijk ziet dat de besmettingen echt toenemen in Nederland, ga dat soort dingen weer doen. Want de overheid in Nederland is daar lakser mee dan in buurlanden. Dus kijk, neem vooral zelf initiatief en ga inderdaad die herhaalprik halen.
Ja, terwijl je toch hopen dat vooral de staat het goed in de gaten houdt en jou helpt bij wat er al dan niet nodig is. Maar jij zegt eigenlijk, neem je eigen verantwoordelijkheid.
Nou ja, Kuipers kreeg heel veel kritiek toen hij zei dat burgers zelf ook wat moesten doen en dat de overheid het niet alleen kan oplossen. Maar in zo'n pandemie is het inherent dat de bevolking ook zelf iets zal moeten doen om de besmettingen te stoppen.
Ja, je wil ook niet dat de overheid alles maar gaat verplichten en opleggen, toch, van bovenaf?
Dus elke dag staatjes kijken. Kijken hoe het in mijn gemeente ervoor staat.
Ja, gewoon geregeld kan je toch even. Kijk, je krijgt het nu geregeld wel mee in het nieuws, omdat er zorgen over zijn. En dan kan je zelf kijken van, ik zie nu zo dat op mijn traject is, weet ik veel, als jij in Amsterdam, dat het daar heel veel circuleert. Nou, misschien als je dan in de metro zit in Amsterdam, dat je een mondkapje op moet.
Doen we zelftest of zo, zulke soort dingen.
Ja.
Het is ook wel een beetje, kijk maar wat je doet. Ja, maar dat zal voor de een en ander en voor de ander.
Wel, want bijvoorbeeld als ik verkouden ben en ik heb een afspraak 's avonds of ik voel me niet zo lekker, dan doe ik inderdaad een corona-zelftest om te kijken of ik het heb. En dan ga ik niet naar die afspraak. Maar tot nu toe ben ik iedere keer vooral gewoon normaal verkouden.
Ja. Gelukkig maar.
Ja.
Heel goed.
Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt 1/3 van de managers zich niet in staat om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het OpenUp-platform geef je jouw managers de tools die ze nodig hebben om dit wel te doen. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up! 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
BNR breekt.
Ja, een lege telefoon zonder adapter, geld kwijt zijn naar nieuwe opladers voor elk apparaat, weerwar aan draden, de frustraties zijn bekend, maar die zijn straks wellicht verleden tijd. Het Europees Parlement stemt vandaag waarschijnlijk in met de komst van een universele oplader voor bijna elk elektronisch apparaat. En over 2 jaar wordt die dan de norm, de USB-C-lader voor alle kleine elektronica. Luister even mee naar Sarah Mathieu, Europarlementariër. Die vertelde vanochtend op het Vlaamse Radio 1 hoe de verkoop van die laders dan geregeld gaat worden.
Wij willen echt dat die laders vanaf nu apart verkocht worden. Want anders krijg je natuurlijk nog altijd een kast vol overbodige opladers. Het compromis nu in de wet is dat fabrikanten een toestel zonder lader moeten aanbieden, maar dat het niet verplicht is om ze allemaal apart aan te bieden. En dat is wel iets waar wij voor pleiten op het moment dat er een evaluatie komt binnen 4 jaar. Maar je gaat dus wel het apart kunnen aankopen als consument. En dat is toch wel een heel goede zaak.
Niet meer bij elk apparaat tussen standaard en lader. Ik zou het net tijdens het nieuws even gaan kijken in mijn tas, maar we waren zo interessant aan het praten dat ik helemaal niet gekeken heb. Maar ik denk, even kijken, ik heb 2 smartphones. Ik heb een horloge en een laptop. En wat heb ik dan meer? Dus ik denk dat ik 4, 5 laders in mijn tas heb. Hoe zit dat bij jou, Daphne?
Ik heb er altijd 2 bij me. Voor mijn laptop en voor mijn telefoon. Ja, en die kan ik ook dan mijn telefoon in mijn laptop opladen. Oh ja. En mijn iPad weer in mijn laptop ding. Ja. Dus dat.
The future is now, ik hoor het al. Victor, zit het bij jou? 2, valt ook mee.
Ja, daarom.
Ja. Een goede zaak dit?
Nee, juist niet. Want het is al zo beperkt geworden. En dan vraag ik me af, ja, over 2 jaar gaan we dus op een standaard overstappen. Die we al best wel een aantal jaar hebben. En wat nou als er over 2 jaar een veel beter iets uitkomt, waar dan 1 fabrikant mee heeft, want die heeft dat ontwikkeld.
En dat mag dan niet.
Dat mag dan. Nee, nou lekker fijn is dat. Dus dan heb je misschien in Amerika, dan kan je een telefoon kopen die supersnel oplaadt met dat specifieke kabeltje. Mm-hmm. Ja, en dan in Europa, dan zijn we het bokje. Want helaas, de Europese Unie die wilde zo graag regeltjes maken.
Ja, Daphne, wat vind jij?
Ja, ik vind het zo'n onzin. Ik bedoel, wat maakt dat nou uit? Dat kunnen mensen toch prima voor zichzelf regelen als zij die oplader nodig hebben, dat ze er eentje in hun tas hebben stoppen. Uh-huh. Hebben gestopt. Ik zie het probleem niet echt.
Wel een goed idee dat je niet bij elk apparaat standaard zo'n lader meegeleverd krijgt?
Ja, maar dat doet Apple volgens mij uit kostenoverweging ook al niet meer.
Nee, niet meer, maar vroeger wel inderdaad.
Ja, precies, wel, maar dan waarom is die regel dan nodig als ze dat nu vanuit eigen beweging al niet meer doen? Ja,
vind je dat Europa zich ook niet meer bezig moet houden met dit soort flauwekulletjes?
Kijk, je kan grote techbedrijven zo goed reguleren. En Europa doet dat beter dan de Verenigde Staten. Maar doe dat dan als het gaat over onze privacy en dergelijke. Maar doe het niet met dit soort pieterpeuterige wetjes en regels. Ik snap dat echt niet.
Welk probleem lost het op?
Dat er heel veel verschillende kabels rondzwerven. Elektronisch afval en dergelijke. Dat soort zaken.
Ja, maar dat kun je toch ook gewoon voor jezelf bepalen.
Maar ik heb vooral
aanschaft en zo.
Iedereen heeft denk ik thuis zo'n doosje of in een laadje heel veel van die kabels liggen. En dat heb ik zelf ook. Maar het zijn allemaal kabels van 10 jaar terug die ik eigenlijk gewoon een keer naar de milieustraat
moet brengen. Zie je wel, dat is afval.
Ja, precies. Ja. Maar de afgelopen paar jaar heb ik daar nauwelijks meer iets bij hoeven leggen. Huh? Omdat alles al zo in zoverre één.
Ja. Maar stel dat jij nu een kind krijgt, of je wordt nu geboren, dan geef je dat kind bij geboorte 1 kabel. En dan kan hij zijn hele leven mee doen. En dan heb je niet hele zakken met kabels, nergens meer voor nodig.
Over 5 jaar, zodra die al een paar maanden oud is, is hij weer achterhaald waarschijnlijk. Zo gaat de innovatie.
Jullie hebben me overtuigd, het is een waardeloos idee. We gaan dan kijken naar het nieuws dat jullie opviel in de media. Victor, ik begin bij jou. Jij wil het hebben over Trump. Die klaagt namelijk CNN aan vanwege laster en smaad. En dat gaat vanwege, volgens Trump en zijn team, om de volgende beschuldigingen.
He is like a cult leader, a Russian lackey, a dog whistler to white supremacists. It goes on to say, and a racist. It is the stuff of tabloids cloaked as honored news.
Ja, dit was een fragment van NBC News. Trump is pislink op CNN. Heeft hij een punt?
Nou ja, het is natuurlijk niet prettig als het over je gezegd wordt. Alleen, moet dat niet mogen, zeg maar? Is dat smaad en laster? Ja, dat is eigenlijk in de Verenigde Staten zo goed als kansloos meestal, omdat je daar heel veel mag zeggen. Dat is met de grondwet beschermd en dat is nu eigenlijk ook zo. Maar ik vind het wel interessant, want Trump en zijn advocaten die dienen deze aanklacht in en ze willen liefst 500 miljoen bijna van CNN. Dat is echt een fix bedrag. Ik betwijfel of de rechter daar al in meegaat, dat deze aantijgingen zoveel geld waard zijn. Maar zijn advocaat en Trump zeggen van ja, we doen dit omdat CNN bang is dat we aan 2024 meedoen. En door dit soort taal dan op zender te brengen, dan schrikt dat af en dan haken kiezers misschien af. Ja. Maar daarmee impliceert hij dus zijn eigen grote interesse in 2024. Ik zie deze rechtszaak vooral als een extra stapje richting die lang verwachte campagne-aankondiging. En dit weekend zei Kellyanne Conway, ook wel bekend van de vrouw die de alternatieve feiten introduceerde in ons vocabulaire, die zei al dat Trump waarschijnlijk rondom Thanksgiving, eind november, een aankondiging zou willen doen. En ik dacht, met nu weer zo'n zaak aanbrengen, die ook uiteindelijk over 24 draait, gaat het steeds meer die kant op.
Ja, lekker om hem heen slaan dus. Heeft hij niet ook ergens een punt? Want CNN is ook wel, je kan wel zeggen, een activistische zender. Is nooit heel erg pro-Trump geweest.
Nee, zeker niet. Aan de andere kant, in 2015 en 2016 hebben ze hem ontzettend veel zendtijd gegeven, want dat scoorde heel goed. Toen zijn ze helemaal de andere kant op gegaan. En je ziet nu, want er is een nieuwe directeur bij CNN, nieuw eigenaarschap na een fusie, dat de zender daar eigenlijk weer heel erg van terugkomt. Ze proberen echt feitelijker te zijn en vooral minder ruimte voor opinie te bieden. Er zijn een paar presentatoren de laan uitgestuurd zelfs. Dus de zender die beweegt eigenlijk al op naar een kant die Trump waarschijnlijk wel prima vindt. Of waar hij het meer mee eens is.
Ja, maar jij geeft het weinig kans in de rechtbank dus.
Ik denk het wel, een Amerikaans recht.
Daphne, jij wil het hebben over een eigen observatie. Ja. Want jij hebt geweldig nieuws voor het milieu en het klimaat. Je gaat een auto kopen.
Ja, niet zo goed nieuws voor het milieu en het klimaat inderdaad.
Oh.
Nee.
Waarom doe je dat dan? Ga lekker met het OV.
Ja, nou precies. Dat was dus ook mijn overweging.
Ben je toch jong?
Absoluut, dat klopt ook. Maar niet meer zo jong dat ik nog recht heb op of studiefinanciering of een studentenreisproduct. Mm-hmm. Dus ik ben ga vanaf mijn dit jaar leven vanaf van mijn ambtenarensalaris van 2 dagen in de week. En dat is prima om mee rond te komen. Maar dan ga je toch ook wel financieel gebaseerde keuzes maken in je leven.
Ja,
dat is denk ik gewoon wat ieder weldenkend mens doet. En toen ging ik kijken naar mijn OV-uitgaven vanaf deze maand. En die zouden met het meest gunstige abonnement uitkomen zo rond de €250 per maand.
Mm-hmm.
Op mijn traject Den Haag-Rotterdam. Ja. En ik moet ook dan eens in de week naar Leiden. Dus dat moet ik er ook bij vertellen. Maar dat vind ik echt bezopen veel geld. Het is niet dat ik de andere kant van het land bereis. Of zo. Uh-huh. Het is allemaal nog binnen de Randstad. Relatief dicht bij elkaar. En het is zelfs zo erg dat als ik nu een auto ga aanschaffen, dat ik dan met mijn maandlasten goedkoper uit ben. Inclusief benzine, verzekeringen,
belastingen, de hele CBM. Parkeerplaats.
Ja, parkeervergunning is €60 inderdaad per jaar. Dus dat is een klein bedrag.
Ja.
Bij mij thuis, waar ik naartoe moet, zijn de parkeerkosten gratis. Ik heb alles uitgerekend.
Uiteindelijk zit de auto
precies, ik heb erover getwitterd. Ja. En toen gingen allemaal mensen mijn berekening op Twitter in twijfel trekken en linkjes toesturen. Uh-huh,
okay.
Dat vond ik heel leuk, alsof ik niet zelf kan rekenen.
Baal je ervan? Dat de auto goedkoper blijkt?
Ik vind het ergens natuurlijk ook wel interessant. Tenminste, ik vind het niet leuk, maar ik vind het wel interessant om te zien dat dit dus blijkbaar is hoe wij ons land
maar
regelen.
Maar je weet nu al dat bepaalde politici die denken nu, dan moet dan het OV goedkoper worden of de auto duurder. En ik kan je nu al vertellen welke kant dat dan altijd opgaat.
Nou, ik denk dat het OV goedkoper moet worden. Want ik vind het echt bezopen dat het zo duur is. En dat is ook eigenlijk natuurlijk het signaal.
En de auto die wordt natuurlijk wel steeds meer beprijsd. Maar het OV is een keer goedkoper maken.
Wat ik ook zei, we hebben die gesubsidieerde benzine ongeveer. Want die accijns op benzine zijn natuurlijk aan het begin van het jaar verlaagd.
Dat klopt.
Een onwijze sigaar uit eigen doos. Waardoor iedereen nu goedkoper mag gaan vroemen. Terwijl het OV duurder is dan ooit. En er ook nog heel veel stakingen zijn.
En
precies.
De treinen vallen geregeld uit wegens personeelstekort. Er worden minder treinen ingezet. Treinen zijn kort.
Bomvol. Ik kan niet zitten. En je denkt, ik kan even werken in de trein. Nou, kan niet als je moet staan, weet je wel. Dus je hebt er eigenlijk echt niks aan. Dus het signaal wat ik eigenlijk wil meegeven is dat er gewoon goedkoper OV moet komen. En dan doe ik snel die auto weer weg.
Kijken we tot slot nog even wat er trending is op de socials. Het is 4 oktober, Werelddierendag. Veel baasjes delen foto's met hun viervoeters of tweevoeters met hashtag Dierendag. Ook trending in het kader daarvan is momenteel hashtag PVDD, Partij voor de Dieren. Die speelt natuurlijk een prominente rol vandaag. De hashtag is vooral trending omdat de partij de handen ineens slaat met de VVD. Ze komen met een zogenaamd Dierendagakkoord, waarin onder andere is vastgesteld dat er een hondenverbod voor dierenbeulen moet komen. En ook trending is Elon Musk. De Tesla-CEO is tegenwoordig ook oorlogsdeskundige. Denkt hoe die vrede kan bereiken. En dat is eigenlijk kort gezegd als Oekraïne alles weggeeft. En een Oekraïense ambassadeur die vond dat maar een raar idee. En die zei, fuck off. En daarmee beëindigen we deze uitzending van BNR Breekt. Victor, dank voor je komst. Daphne, dank voor je komst.
Ja, jullie ook bedankt.
Laatste keer. Oh, je gaat niet huilen, toch?
Nee.
Oh, ik dacht even.
Emotionele lading in mijn stem.
Okay. Ik vond het heel fijn.
Ja, ik vond het ook echt heel erg leuk.
We zien je vast een keer ergens opduiken. Dank voor dit moment en voor de afgelopen maanden. En hoe lang? Anderhalf jaar misschien wel, zoiets?
Een jaartje.
Okay. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. Zoek maar eventjes op BNR. Dan vind je ons daar vanzelf. En hij staat al te trappelen. Want ik loop een beetje uit, dus ik ga snel afronden. Thomas van Zijl met Zaken doen. Tot morgen!
Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt 1/3 van de managers zich niet in staat om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het OpenUp-platform geef je jouw managers de tools die ze nodig hebben om dit wel te doen. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!